Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 25, het zevende vers. 25 vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont. Het zevende van 25. Lezing voor deze middag kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Petrus. En we lezen daaruit het vijfde hoofdstuk. 1 Petrus 5. In aansluiting daarop zingen we uit de avondzang het vijfde vers. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. En daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. 1 Petrus 5 is de schriftlezing, daarna zingen we uit de avondzang het vijfde vers en doen belijdenis des geloofs.
De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zijt de ouden onderdanig. En zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de eerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in het leerboek, de Heidelbergse Catechismus. En aan de beurt van behandeling is de laatste zondag, zondag 52. Maar dan alleen vraag en antwoord 127. Vraag en antwoord 127. Die vraag luidt: welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand behouden. Willen we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wij doen ook nog voorbeden voor broeder Ruighaver, die in de afgelopen week een hartinfarct heeft ondergaan. Een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, maar inmiddels ook weer thuis is. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en volzalige Heere, op deze prachtige voorjaarszondag, waarin het ruime hemel rond met blijde mond uw eer en heerlijkheid vertelt, brengt u ons weer samen in uw huis. En daar mag uw woord open liggen, uw eeuwig blijvend getuigenis, dat eeuwig zeker is en dat slechten wijsheid leert. Uw wet die volmaakter glans verspreidt dan de aardse zon, dan de tijdelijke zon. Uw wet die het hart doorlicht en tot in de verste uithoeken doorschijnt, ontdekkend en veroordelend. Maar daar is ook het evangelie in uw woord, dat ons vertelt dat veroordeelde zondaren kunnen worden vrijgesproken door het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, Sion's betalende borg, wiens lijdensgang wij in deze weken gedenken. En Heere, wij bidden u, geef dat wij daar oog voor mogen hebben. Waarom dat de Heer Jezus Christus zo'n diepe weg moest gaan. En waarom dat het nodig was dat hij die weg alleen is gegaan. Geef dat wij daarom onze nood en ellende recht en grondig mogen leren kennen. Onze zwakheid. Maar ook die vijand van binnen. Ons eigen boze vlees. Tezamen met de wereld en de duivel en de zonde die een voor ons onoverwinnelijke macht en kracht vormt. En dan is daar ook nog de eigen gerechtigheid en de eigen willigheid. Geef Heere dat wij ons eigen bestaan mogen leren kennen. Ons eigen hart dat zo erg listig is, dodelijk. Wie zal het kennen, zo zegt u in uw woord. Maar we hebben er wel iets van nodig, Heere, van die kennis. Opdat wij ook dit gebed wat vanmiddag onze aandacht vraagt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan kunnen we met ons verstand dit antwoord wel kennen en leren. Maar het gaat toch ook om de praktische en zeker ook de bevindelijke kennis van deze dingen. Dat we weten met een geheiligde kennis dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En dat we inderdaad niet een ogenblik staande kunnen blijven. Want Heere, wij zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. We struikelen dagelijks in vele. En we kunnen zoveel van dat soort schriftwoorden opnoemen wellicht, maar als het beleving wordt, dan is er wat gebeurd in ons leven. Dan is het soms wel eens nodig, Heere, dat we ons zelf zo tegenvallen, zoals ook de apostel Petrus zichzelf zo verschrikkelijk is tegengevallen. Wat kon hij uit de liefde en uit de gewilligheid van dat nieuwe hart spreken? Ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden. En ik ben bereid om met u te sterven. Ik zal u niet verloochenen en ik zal u niet verlaten. En het was zijn hart dat hem dat ingaf. Maar wat kende hij zichzelf nog maar slecht? En wat kende hij de duivel nog maar slecht? En de kracht en de macht van de wereld. Dat het echt doodsvijanden zijn. Geen dode vijanden, maar vijanden die het op onze dood hebben gemunt. Heere, geef dat wij daar ook iets van beginnen te verstaan. Opdat we net als de apostel Petrus nuchter en wakende mogen zijn. Hij heeft het uiteindelijk toch geleerd. Zo hebben we net uit zijn brief gelezen. Zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de boze, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En daarom hebben we het ook gezongen. Bescherm ons in die bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit die boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Dat is het gebed, heren, van een arme, totaal verzwakte en uitgewerkte zondaar. Die zichzelf zo vaak is tegengevallen en misschien ook wel in het leven zo vaak is uitgegleden en gevallen. Heren, wilt u geven dat we niet alleen dat aspect zouden mogen leren kennen, maar bovenal ook dat tweede, de kracht van de Heilige Geest. Omdat we ook in die jubelzang van Paulus onszelf mogen gaan leren herkennen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig door de kracht van Christus die in mij woont. Wat krijgen we dan een ander leven, Heren, als we uit Hem mogen leven. Mogen leven uit zijn borgverdiensten. Mogen leven ook uit zijn geest die Hij verworven heeft en die Hij uitzendt. Om zo sterke wederstand te kunnen doen. Krachtig nee te zeggen tegen de wereld en tegen ons vlees en tegen de zonde. Wederstand doen. Heren, leid ons zo, Heren, in de prediking van uw woord, in het uitleggen van de schriften, in het volgen ook van onze belijdenis, die de schriften zo zuiver en zo krachtig, zo helder mogen naspreken, zo ook uit de praktische bevinding van uw volk kunnen spreken en putten. Wilt u ons nabij zijn in alle omstandigheden, ook van het leven, zoals we die ook deze middag weer in de kerk hebben meegenomen of thuis mee beluisteren. We hebben vanochtend al voor verschillende voorbeden gedaan en dankzegging. We bidden het ook, Heren, voor onze broeder Ruighaver, die ook in de afgelopen week getroffen werd door een hartinfarct. Anderhalf jaar geleden moest er ook voorbeden voor hem gedaan worden en opnieuw werd hij geconfronteerd met een verstopping in zijn kransslagader. Eigenlijk heel onverwacht. En het baart ook heel veel zorgen, maar u hebt tot hiertoe nog willen helpen en hij mag weer thuis zijn uit het ziekenhuis. Maar geeft u hem, Heren, bovenal te zien op u. Nu het blijkt dat het aardse huis van onze tabernakel ons vertrouwen niet waard is, dat wij inderdaad zwak zijn. Dat de dood ook ieder uur wenkt. Ook al gebruiken wij allerlei middelen en doen we er alles aan om gezond te zijn en gezond te blijven. Maar wij hebben toch inderdaad een broos bestaan. En Heren, als we dat maar mogen gaan inleven, dan zullen we toch ook, en dat bidden we ook voor hem, het leven ook buiten zichzelf in u mogen zoeken. In afhankelijkheid van u vragen, geef ons heden ons dagelijks brood. En ook de zegen van dat brood en van die medicijnen en van al die dingen die wij een vorige keer hebben overdacht. We bidden u, Heren, voor heel de gemeente en alle omstandigheden, ook van voorspoed. Dat mag er ook zijn, er zijn zoveel zegeningen die geteld mogen worden. Er is zoveel gezondheid, er is zoveel kracht, voorspoed ook in de gezinnen, in het leven dat verwacht wordt. Als het goed mag gaan op ons werk, op de zaak, op school en bij de studie. Heren, wij mogen onze zegeningen toch dagelijks wel tellen om u daarvoor te danken, want u schenkt het ons uit loutere goedheid. En niet omdat wij beter zijn dan deze wereld die soms in hele andere omstandigheden moet leven. Wij bidden u, Heren, om al het werk dat in de gemeente mag geschieden, het werk van de verenigingen, van de zondagschool, van de catechisaties, Alles wat ook rondom de eredienst mag gebeuren, de organist, de koster, de ambtelijke dienst van de broeders, maar ook in door de weeks in de bezoeken, de diaconale werkzaamheden, kerkraadswerk. We bidden u, Heere, ook voor onze eigen kerken, te midden van alle spanningen en te midden van alle vergaderingen die er zoveel zijn in deze tijden, ook de generale synode die aanstaande week vergadert en waar nagedacht gaat worden en wellicht ook gestemd zal worden voor een weg die gezocht moet worden om in ieder geval ons kerkverband als zodanig te behouden, maar dat er toch een model gezocht gaat worden waardoor wij als bijbelgetrouwe kerken bij elkaar kunnen blijven. En heren, dan weten wij ook niet precies hoe het moet en wat goed is. Het zal toch altijd stukwerk zijn en blijven. Een kerk buiten het paradijs waar altijd wel wat op aan te merken is, ook in de organisatorische vorm. Maar heren, wat moeten we? Een scheuring is ook zo vreselijk. Dat hebben we door de tijden heen al gezien. Waardoor gemeenten, waardoor gezinnen kan heen gaan. Heren, behoed ons daarvoor. En geef ook dat wij als gemeente Barendrecht bijeen zullen blijven. En dat we onze plaats mogen kennen, ook in de binnenkamer, om ook voor die kerken te bidden. Waar we toch uiteindelijk ook zoveel in ontvangen hebben. In de dienaren uit het verleden. In het woord dat gepredikt mocht worden. En waar zoveel vrucht en zegen op is ontvangen. Geef, Heren, dat ondanks al onze zonden en al onze dwalingen, dat u zich toch niet van ons zult terugtrekken, hoewel u 1000 redenen hebt om het te doen. Maar wilt u toch door blijven gaan, Heren, ook in onze gemeente en onze kerken, met dat woord te doen verkondigen. Juist daar waar het zo nodig is, waar dwalingen zijn, waar ongeloof is, waar eenzijdigheden zijn, waar onbekeerlijkheid is en wereldgelijkvormigheid. En waar is dat niet, Heren? Maar wilt u zelf zo doorgaan met de vergadering van uw kerk? Opdat straks ook in de eeuwigheid, als ook vanuit onze gemeente, ja, kon het zijn ons allen, dat we daar u de lof mogen toebrengen voor datgene wat gij hebt gewerkt. Heren, wilt u zo nabij zijn in alle omstandigheden, kerkelijk, persoonlijk, maar ook in deze wereld, te midden waarvan wij leven, waar ook zoveel te doen is, waar zoveel leed en ellende is. Het volk van Israël, dat ook in de afgelopen week weer in een nieuwe fase van de oorlog terecht is gekomen. Daar lijkt ook maar geen einde aan te komen, Heren. Ach, zou u toch willen doorbreken, ook in al die onderhandelingen en in alles wat zo vast lijkt te zitten. En geven dat er een einde mag komen aan al dat bloedvergieten. Maar bovenal, Heren, dat uw woord, het evangelie van de Heer Jezus Christus, daar mag doorbreken. En dan bidden we ook voor alles wat er in de Oekraïne en in Rusland plaatsvindt. En wat de hele wereld eigenlijk steeds meer aangaat. Waar de grote wereldleiders zich buigen over hun weg. Heren, wilt u daar ook verstand geven. En diplomatie, maar bovenal kon het zijn afhankelijkheid van u, de grote schepper en onderhouder van het wereldgebeuren. Heren, zo zien wij op u. En we hebben geen verdiensten en we hebben niets om op te wijzen waarom u ons zou horen. Dan alleen maar of dat u in gunst aan ons wilt gedenken en uw welbehagen toch gelukkiger wilt laten voortgaan. En ervoor wilt zorgen, Heren, dat deze wereld die in het boze ligt, de liefde van u mag leren kennen, die gij getoond hebt in de zending van uw Zoon. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig leven zal ontvangen. Gedenk daartoe ook de zending en de evangelisatie. En alles wat er ook gedaan wordt om uw koninkrijk te doen komen. Laat het met uw zegen gepaard mogen gaan, Heren, tot de eer en de verheerlijking van uw naam. En tot zaligheid van zielen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit het Gebed des Heren, de versen 7 en 8. Gebed des Heren, vers 7: leid ons in geen verzoeking ooit, En het achtste, verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. 7 en 8 van het gebed des Heren, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heren en zijn dienst. De Heren zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere, gij hebt uw God weleer getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 3, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, u weet wellicht dat er allerlei regels zijn om de Bijbel uit te leggen. Dat noemen we hermeneutiek. Regels om de schrift te verklaren. En een van de regels van de gereformeerde hermeneutiek, van de gereformeerde schriftuitleg, dat is dat de Bijbel zichzelf uitlegt. Met andere woorden, we moeten schrift met schrift verklaren. De Bijbel legt zichzelf uit. Er zal nooit iets tegengesteld aan een andere tekst zeggen. En die regel die kunnen we ook wel gebruiken bij dit gebed, bij dit zesde gebed. Want jongens en meisjes, als je het zo op het eerste gezicht leest, leid ons niet in verzoeking, dan kun je de vraag stellen natuurlijk, doet God dat dan? Brengt God mij in die verzoeking? Is Hij het die verantwoordelijk is als ik in verzoeking val? Dan laat de Heer in zijn woord zien dat dat natuurlijk niet het geval is. Bijvoorbeeld in de brief van Jacobus. Daar zegt hij, niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Dus dat is dus niet de uitleg. Dat God ons in verzoeking leidt. Maar God heeft wel de macht over de grote verzoeker. En dat is de boze, de duivel. En daarom zegt de Heer Jezus er ook achteraan, verlos ons van de boze. Sta hem niet toe, dat hij ons zal hinderen. We hebben het gezongen met de avondzang. Sta nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doet. Zoals bijvoorbeeld dat ook bij Job gebeurde, toen de Heer aan de duivel toestemming gaf om Job alles af te nemen, om hem te verzoeken. Dan mag de kerk om vragen, leid ons niet in die verzoeking. God verzoekt zelf niet iemand, maar hij kan wel de duivel ruimte geven. En ons daardoor te beproeven, want dat doet God wel. God beproeft het geloof. En daar kan hij ook de duivel voor gebruiken. En ook de wereld, om een mens op de proef te stellen. Om het geloof te zuiveren. Om een mens te maken tot wat hij moet zijn, ellendig en arm in zichzelf, totdat hij louter en alleen gaat betrouwen op de naam des Heren. Daar gaan we het vanavond over hebben. En de catechismus is daarbij degene die ons bij de hand neemt in de uitleg van deze zesde bede. We gaan drie gedachten met elkaar aan de hand van dit antwoord overdenken. Allereerst de zwakte van de bidder. Want dat zegt deze bidder ook, dat wij niet een ogenblik, wij zijn van onszelf zo zwak, dat we niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. De zwakte van de bidder. Dan de strijd tegen de vijanden. Daardoor onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. En dan de kracht van de geest. Zo wil ons toch behouden. In de eerste uitgave van de catechismus daar staat, zo wil ons toch hoeden, behoeden, bewaren voor, maar ook sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij uiteindelijk tot enenmale de overhand behouden. De zesde bede. Daar gaat het over de zwakte van de bidder, de strijd tegen de vijanden en de kracht van de geest. Gemeente, de vijfde bede die we de vorige keer hebben overdacht. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat lijkt toch in het geestelijke leven wel het hoogst haalbare te zijn. Dat lijkt toch wel een beetje de hoogste stand van het genadeleven te zijn. Als je dat mag weten. Dat je zonden vergeven zijn. Dat je schuld verzoend is. Dat is toch ook de strijd in het leven van Gods kerk. Om dat nu te weten, om dat nu op goede gronden te mogen geloven. Mijn zonden zijn vergeven. Wie van Gods kinderen, wie van degene die genade mag kennen, hier in de kerk of thuis, zou dat nou zomaar altijd durven zeggen? Ja, mijn zonden zijn mij vergeven. Punt. Het lijkt zo te zijn dat als mensen dit mogen kennen, en daar hebben we natuurlijk allerlei termen voor, verzoend met een drie-enig God, gerechtvaardigd in de vierschaar der consciëntie, als je dat mag zeggen, als je daar in die hoogste stand van het genadeleven mag zijn verheven, ja, dan ben je een doorgeleid kind van God. Dan ben je een eikenboom der gerechtigheid. Een moeder in Israël. Maar de Heer Jezus laat zien, ook in die zesde bede, dat zo iemand nooit iets kan worden met die vergeving van zonden. Dat blijft in zichzelf een arm en een zwak mens die nooit boven dit gebed kan uitgroeien. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De bidder die hier aan het woord is, en die dus weet wat vergeving der zonden is, die zojuist belijdenis in zondag 51 heeft gedaan van dat geloofsgebed, die kan daar niks mee worden. Die kan nooit zal zeggen, nu heb ik het en nu ben ik het en nu weet ik het en nu ken ik het. Maar die weet wat de Heer Jezus gezegd heeft, bijvoorbeeld in Johannes 15... Zonder mij kunt gij niets doen. Een gemeente daar weet, zeker het beginnende leven, eigenlijk niks van. Ja, natuurlijk wel met je verstand. Maar in het praktische, bevindelijke leven moet een kind van God daarachter gebracht worden. Zonder mij kunt gij niets doen. De discipel Petrus die had de Heer Jezus dat horen zeggen. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat was in de paaszaal. Toen de Heer Jezus dat gesprek had met zijn discipelen en onderwijs gaf in de dingen van het Koninkrijk Gods. En dat uitliep op het hoge priesterlijke gebed. Toen zei hij, zonder mij ben je niks en kun je niks. En de Heer Jezus waarschuwde Simon Petrus en de anderen, jullie zullen naar mij geërgerd worden. En Petrus was het er helemaal niet mee eens. En die durfde tegen te spreken. Die zegt, nee hoor, maar ik ben bereid om met u de dood in te gaan. En al zullen zij allemaal geërgerd worden, ik nimmer meer. En wij weten natuurlijk hoe het gegaan is in het leven van Petrus. En dat hij misschien wel de zwakste is geweest van allemaal. Door de vraag van het dienstmeisje ging hij genadeloos onderuit. En dat is iets kenmerkends, gemeente, want ik denk dat dat voor elk van Gods kinderen wel geldt. Dat ze niet weten wat zwakheid is. Dat ze niet weten dat de Heer Jezus de duivel verslagen heeft. Dat ze niet weten dat de Heer Jezus de wereld overwonnen heeft. Ja, dat weten ze wel met hun verstand, dat kun je in de Bijbel lezen. Maar uit hun gedrag blijkt dat ze het niet weten. Want ze gaan zelf die strijd aan met de duivel. En ze gaan zelf de wereld proberen te overwinnen. En ze stellen alles in het werk om heilig te leven en om hun eigen vlees te kruiselen. En dan zouden ze de gordijnen dicht doen en de wereld willen buitensluiten. En ze sluiten een verbond met hun ogen. En ze zeggen tegen de zonde heen en uit. En elke begeerte die wordt in dat beginnende leven de kiem gesmoord. En al kost het dan bloed en zweet en tranen. Maar ze doen zo hun best om dat vlees eronder te krijgen. Al kost het geld, dat maakt niks uit. Liever schade lijden dan zondigen. Zo ligt dat in het beginnende leven, zo teer. Vanuit die eerste liefde, zoals we dat ook wel noemen. Maar wat valt dat dan tegen? En het duurt ook niet lang. Of dat wordt natuurlijk een grote teleurstelling in zo iemand die net tot bekering is gekomen. En die nog zoveel kracht is en zoveel voornemens heeft. En die het durft te zeggen. Ik zal niet geërgerd worden aan u. En ik ben bereid om met u dit en ik ben bereid om dat. Maar ineens is er dat dienstmeisje. En ineens is er dat kwade. Dat je zo licht, dat je zo makkelijk verrast. En waardoor je uitglijdt en struikelt. Wat een ontnuchtering is dat. Juist voor iemand die in dat beginnende leven zoveel vuur en zoveel liefde. De strijd aangaan met de duivel, de wereld, de zonde en het eigen hart. Opkrabbelen dan. Met hernieuwde kracht. Proberen om die vijanden toch weer te gaan bestrijden. Natuurlijk wel een beetje meer vrees in het hart. En dat maakt dat zo iemand dan zegt, Heere, zou u me willen helpen? Want ik ben bang dat ik het niet voor 100% voor elkaar krijg. Wil u me helpen? En dat loopt er natuurlijk weer op een teleurstelling uit. En dan word je nog meer teleurgesteld. Dan kun je soms nog wel eens harder moeten vallen. En dat is allemaal nodig, gemeente, opdat we inderdaad net als de catechismus gaan leren wat hier in het antwoord staat. Dat wij van onszelf zo zwak zijn. Dat we niet een ogenblik kunnen bestaan. Wat kom je dan in dat beginnende leven ook nog vaak moedeloosheid tegen? Omdat dat zo tegenvalt en omdat je jezelf zo teleurstelt. En dan denk je dat je de Heer ook teleurstelt en dat Hij dan al, net als jij, de moed gaat opgeven en dat er geen beginnen aan is en dat je alles kwijt bent. Maar dat heeft alles te maken, gemeente, met dat er in dat beginnende leven zo weinig zichtig op is op het feit dat Christus een volkomen zaligmaker is. En dat genade niet maar helpende genade is, want dat is wat dat beginnende leven denkt. Genade, dat heb ik nodig inderdaad, maar ze verstaan genade ook nog wel als helpende genade. Ik moet geholpen worden. Ik ga aan de slag, ik ga de strijd in, maar de Heer moet me wel helpen. En zo zie je dat beginnende leven vaak toch wel wat wettische trekjes krijgt. En dat het niet helemaal ontdaan is van dat wat we wel noemen farizeese zuurdeesem. Een stukje eigen gerechtigheid wat er nog bij komt. Maar Petrus begon het wel te leren in zijn leven. Hij heeft er iets van geleerd toen hij op de golven mocht staan en door het geloof naar de Heer Jezus toeliep, maar toen ging hij op die golven zien en toen zakte hij weg en beschaamd en druipnat zat hij later in dat bootje. En toen begon hij te leren, ik ben van mijzelf zwak en ik kan geen ogenblik staande blijven. Maar nog dieper leerde hij het natuurlijk toen hij zo vreselijk gevloekt had. En zijn lieve meester verloochend had en toen hij bitter wenend naar buiten vluchtte. Toen leerde hij het nog veel dieper, dat hij van zichzelf zo zwak is, dat hij niet een ogenblik zouden kunnen staande blijven. Dat begon Petrus te leren. En de vraag, gemeente, die naar u en naar mij en naar jou toekomt, beginnen wij dat nou ook te leren? En laat ik dat maar op die manier formuleren, want wie is daarin ooit uitgeleerd? Maar begint u het een beetje te leren, wat de catechismus ons hiervoor zegt, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik, niet ene tel, niet een seconde kunnen staan, kunnen bestaan. Of kijkt u nog altijd over de buurman, over de heg naar de tuin van de buurman en weet u wel de zonde van andere mensen aan te wijzen? Dan hoef ik u niet te vertellen, gemeente, dat u geen genade kent. Dan zegt de Heer Jezus het, gij geveinsde, die de splinter in het oog van een ander ziet en blind bent voor de balk in de eigen oog. Als je nog altijd wat over een ander weet, en als je altijd nog kunt verbazen over ja, wat een ander allemaal gedaan heeft. Heb je het gehoord van die en die? Onbegrijpelijk dat die man dat gedaan heeft of dat die vrouw daartoe gekomen is. Dan ben je of niet op je plekje of je weet niet wat genade is. Dan heb je in ieder geval je zelfkennis. Maar waar je dit begint te leren, gemeente, terwijl we van onszelf zo zwak zijn, dan word je heel ootmoedig en heel klein en dan kun je niet boven een ander staan, maar dan ga je eronder staan en dan acht je de een die achter de ander uitnemende dan zichzelf en die zegt, Heer, het is geen wonder dat die vrouw dat gedaan heeft. Maar het is een wonder dat ik het niet ben, want het leeft in mijn hart net zo. Dat wonder, dat ik nog mag zijn die ik ben, ondanks wat er in mijn hart leeft. Het wonder dat het er niet uitgekomen is wat er leeft, dat het niet op mijn voorhoofd geschreven staat wat ik denk. Is dat ook uw beleving, gemeente, als ik dat zo zeg? En de catechismus naspreek, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn. Nogmaals, begint u het te leren. En blijkt dat ook uit uw ootmoedige, nederige houding. En uit uw angst voor de zonde en voor de wereld en voor de duivel. Omdat je weet dat je zo zwak bent dat je geen ogenblik kunt staande blijven, want die vijand die is zo krachtig. En in die strijd die wij moeten strijden, hebben we geen kracht uit onszelf. En dan komen we ook bij de tweede gedachte, de strijd tegen de vijanden. Daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. De doodsvijanden. Zo staat er hier in de catechismus. En wat zijn dat, doodsvijanden? Nou jongens en meisjes, dat zijn geen dode vijanden. Maar dat zijn vijanden die jouw dood zoeken. Die het op je leven gemunt hebben. De duivel wordt genoemd. De wereld. En het eigen boze vlees. Dat zijn wel de drie belangrijkste. Als we zo kort even aanstippen, gemeente, dan begint de catechismus ons te wijzen op de duivel. De Satan. Met allerlei namen komt hij in de schrift voor. En jongens en meisjes, jullie weten misschien wel, de duivel, die is geschapen als een engel. Zo weten we uit de Bijbel. Als een van de allerbelangrijkste engelen. Er is ook in die hele engelenwereld, in die geesteswereld die wij niet zien, maar die er wel is, is er ook rangorde. Daar heb je belangrijke engelen zoals Michael en Gabriel. En je had ook een engel die wel aangeduid werd met de naam Morgenster. Dat weten we uit de profetie van Jesaja. Of ook wel zoon des dageraads genoemd. Lucifere staat er dan in het Latijn. En vandaar ook wel die bijnaam van de duivel als Lucifer. Lucifere, zoon van de dageraad betekent dat. En die is gevallen, zo zegt de profeet Jesaja. O zoon des dageraads, hoe zijt gij gevallen? Dat is gebeurd voordat de mens viel, zoals dat in Genesis 3 beschreven is. Toen is er een opstand in de hemel geweest, waar deze morgenster, deze zoon des dageraads, de aanvoerder van was, heeft gestreden tegen Michael en heeft God naar de kroon willen steken. En hij heeft met een veelvoud aan duivelen, aan andere engelen die duivelen geworden zijn, demonen, de hemel in beroering gebracht. En dat is wat de apostel Paulus noemt de geestelijke boosheden in de lucht. Die voor ons onzichtbare wereld vol van krachten en machten. De goede machten, de goede krachten zoals de engelen, de gedienstige geesten worden genoemd. Maar ook die kwade machten, die boze machten. De duivel en zijn demonen. En ik weet, gemeente, nu betreden we een terrein waarvan de 21ste eeuwse, hoogverlichte, beschaafde, wetenschappelijke mens zegt: ach, dat is natuurlijk allemaal onzin. Dat zijn sprookjes. Die horen thuis in de wereld van de elfjes en van de kabouters. Daar horen de engelen en de duivelen thuis. Dat is allemaal middeleeuws bijgeloof. En ik denk dat wij allemaal daar toch wel een bepaalde klap van hebben meegekregen, want hebben wij er altijd erg in? In die geestelijke boosheden in de lucht. Zijn we er wel beducht voor dat er een duivel is? Houden we er rekening mee dat die duivel bestaat? Gods volk, gemeente, leert hem kennen. Niet alleen omdat het hele woord ervan getuigt, maar de apostel die zegt: zijn listen zijn ons niet onbekend. En het is onder andere Bunyan geweest die zegt dat als wij twijfelen aan het bestaan van de duivel, dat dat een bewijs ervan is dat we geen genade kennen en ook geen geestelijk leven kennen. Want dan hebben we ook van de duivel geen last. Maar zodra de duivel ziet dat een van zijn onderdanen uit zijn rijk dreigt te verdwijnen, dan zal hij er alles aan doen om die man of die vrouw, die jongen of dat meisje, voor zich te behouden. En allerlei listen gaan proberen, allerlei verzoekingen zal gaan brengen, allerlei gedachten zal influisteren om iemand maar bij God vandaan te houden. En de duivel heeft dus listen. Zijn listen zijn ons niet onbekend. En de listen van de duivel, die zijn ook niet altijd zo te herkennen. Natuurlijk soms wel, hè. Je hebt een oud drieluikje ergens uit de middeleeuwen. Ik weet niet of ik het al wel eens meer hier heb gezegd, maar dan nog maar eens ter overvloede. Er is een oud drieluikje, dus drie schilderijtjes naast elkaar die je ook dicht kunt vouwen, zo'n drieluikje. En op het ene luikje, daar staat een afbeelding geschilderd van een jongen die op de kermis is. Die is daar bezig plezier te maken in de wereld. En daar zie je een duivel, maar die ligt daar te slapen. Daar heeft hij geen werk. De duivel vindt het prima als je naar de kermis gaat en naar allerlei andere amusementsvormen die werelds zijn. Daar ligt de duivel te slapen. Daar heb je geen erg in dat de duivel er is. Het tweede luikje, daar zie je die jongen in de kerk zitten, helemaal vooraan. En hij zit te zingen uit volle borst. Daar is de duivel ook. En die duivel zit ernaast. En die duivel zingt uit volle borst mee. Want je mag van de duivel best naar de kerk gaan. En je mag van de duivel best godsdienstig zijn. Maar op dat derde luikje, daar zie je diezelfde jongen op zijn knieën voor zijn bed liggen. Terwijl hij zijn hart uitstort voor God en smeekt om genade. En daar staat die duivel als een briesende leeuw achter. Want daar zag hij, nu dreig ik die jongen te verliezen. De duivel. De boze. Kent u hem, gemeente? Ben je erachter gekomen dat die duivel er is? En wat die listigheden van die duivel zijn? Dat is aan de ene kant iets benauwends. Als je werkelijk de duivel op bezoek krijgt. Iemand als Luther kon daar heel plastisch over schrijven hoe die duivel op allerlei manieren in zijn leven werkzaam was. Maar tegelijkertijd, zegt Luther, zit er ook iets vertroostends in. Dat die duivel kennelijk ziet dat hij bezig is om mij te verliezen. En alles in het werk stelt om mij bij God vandaan te houden. De duivel en zijn rijk. En dat leert gemeente de mens bidden. Als je erg krijgt in die duivel, leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. En nogmaals, de Heer Jezus bedoelt dus niet dat de Heer zelf in verzoeking leidt, dat Hij in verzoeking brengt, dat Hij de oorzaak is van de verzoekingen, dat Hij zelf de mens verzoekt. Maar de Heer Jezus bedoelt, en de bidder die gaat dat nabidden, vanuit de gedachte, vanuit het geloof dat er maar één is die de duivel in bedwang kan houden. Dat er maar één is die die grote verleider in toom kan houden. En dat is God. Ik kan niet tegen de duivel op. Ik kan wel proberen om psalmen te zingen en die duivel op een afstand te houden. Maar dat heeft over het algemeen niet zoveel zin. Alleen de Heere kan mij behoeden voor die duivel. En alleen door het zwaard des geestes, dat is door Gods eigen woord, kan ik die duivel aanvallen. En daarom is de bidder in zijn eigen zwakheid op God gericht. Verlos ons van de boze. Laat die boze vijand niet toe dat hij mij enig hinder doet. Want in de Bijbel staan die voorbeelden ervan. Bijvoorbeeld Job, ik heb zijn naam al genoemd, dat de Heer de ruimte gaf aan de duivel. Of ook in het leven van de Heer Jezus zelf. Dat God de duivel de ruimte gaf om zijn zoon te verzoeken in de woestijn. En daarom, Heer, sta hem dat niet toe. Dat hij mij verzoekt, dat hij mij verleidt. En dat is tegelijkertijd, gemeente, ook een machtige troost voor Gods kinderen. Zelf hebben ze geen kracht. En we hebben het gezongen met de berijming van het gebed des Heren. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte, dat wil zeggen de sterkte van de duivel, die is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Maar het gebed is tot de Almachtige. Die de teugels van de duivel in zijn handen heeft. Houd hem in toom, Heer. Verlos ons uit des boze macht. Gij weet het, onze kracht is klein, de drift te veel en het hart onrein. En dan ook die tweede vijand, de wereld. Ook een doodsvijand, zo ziet hij er natuurlijk niet uit, zoals de wereld zich presenteert met al zijn amusement en al zijn plezier. En alles wat de wereld ons te bieden heeft, dat is zo aanlokkelijk, dat is zo aantrekkelijk, dat ziet er niet uit als een macht die onze dood op het oog heeft. Wat is die wereld? Ja, het is niet de wereld zoals wij de wereld als schepping, en dan bedoel ik als aarde, als planeet, dat noemen we ook wel de wereld. Maar hier wordt natuurlijk een betekenis aan de wereld gegeven zoals de schrift dat doet. Dat is de wereld die in het boze ligt. Dat is de goden vijandige wereld. De wereld en haar begeerlijkheden. Zoals de apostel Johannes zegt, de begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid des vleeses. Die wereld die je met allerlei verleidingen en met allerlei begeerlijkheden en met allerlei dingen zo bezig te houden, zodat je al je tijd aan de wereld geeft, zodat je niet denkt aan de ernst van de eeuwigheid en niet denkt aan de ernst van het leven en niet denkt aan de zonde, maar dat je je mee laat voeren door de begeerlijkheden en door de verleidingen en door je plezier te maken en door te eten en te drinken en vrolijk te zijn, op te gaan in de dingen van de tijd, zodat je God vergeet. En daar zijn dus ook mensen die de vergeving van zonden kennen, want het is iemand die vergeving heeft ontvangen, die erom gebeden heeft, die door het geloof die vergeving ontvangen heeft, verzoend is met God. Maar die weet, ik ben niet bestand tegen de wereld. En die daardoor schade en schande ook achter is gekomen. Iemand als Lot bijvoorbeeld. Lot was een rechtvaardige, zo staat er ook in de brief van Jacobus. De rechtvaardige Lot. Een kind van God. Vergeving van zonde ontvangen. Verzoend met God. Maar toen hij zijn ogen opsloeg, zo over die vlakte van Sodom. En die vlakte van Sodom, dat is nu het gebied rondom de Dode Zee. Heel onvruchtbaar, maar in die tijd, voordat Sodom verwoest werd, voordat God daar een zoutvlakte van had gemaakt, toen was die vlakte als de Hof van Eden, zo staat er. Als het paradijs, zo groen en zo vruchtbaar. En Abraham en Lot, die moesten uit elkaar, want die herders, die verdroegen elkaar niet en de kudde werden te groot. En toen zei Abraham, we moeten elk een eigen weg gaan. En Lot, die had natuurlijk aan zijn oom Abraham de keuze moeten laten als de oudste. Maar Lot die was zo door de begeerlijkheid der ogen gegrepen. Hij wilde zo graag op die vruchtbare vlakte wonen dat hij koos voor Sodom. En dan staat er, hij sloeg de tenten tot aan Sodom. Dus niet erin. Nee, want toen al wist men, in Sodom daar wonen zondaren. Maar hij ging er vlakbij wonen. En het duurt niet lang of wij lezen dat Lot met zijn vrouw en twee dochters in Sodom wonen. En daar ging het niet goed. De rechtvaardige Lot kwelde zijn ziel, zo zegt Jacob, de brief van Jacobus. Maar hij ging er niet uit weg. De wereld had hem in zijn greep. De begeerlijkheid der ogen en de begeerlijkheid des vleeses. Toen ging God ingrijpen. En die verloste hem van de boze. Die verloste hem van de wereld. En die heeft die wereld van Lot genadig verbrand. En zo kon Lot veel beter strijden. Toen die wereld van hem verbrand werd. Een ander voorbeeld. Dat is Simson. Ongetwijfeld een kind van God, vanaf de baarmoeder af geroepen om richter te worden. Geheiligd door de geest. Maar een zwak mens. De begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid des vleeses, met name op het terrein van het zevende gebod. En de wereld kreeg hem in zijn greep. En hij sloot zijn ogen, hij kon zijn ogen maar niet sluiten. En hij was zo zwak, zoals we dat hier in de catechismus zien, terwijl we zo zwak zijn. Dat we niet een ogenblik kunnen staande blijven. Nou, Simson kon geen ogenblik staande blijven. Als er nog maar een vrouw naar hem lachte en een knipoogje gaf, dan ging Simson door zijn knieën. En Simson die kon geen afstand doen van die zonde. En toen heeft God ingegrepen. En die heeft genadig de ogen van Simson uitgegraven. En zo kon Simson veel beter strijden. Door die begeerlijkheid der ogen eruit was. Daarmee was hij zijn hart nog niet kwijt. Maar de Heer heeft hem wel geholpen in die strijd. Die Heer heeft hem wel genade geschonken om te kunnen strijden. En opnieuw de vraag, gemeente, beginnen wij het te leren? Terwijl we van onszelf zo zwak zijn. Dat we niet een ogenblik kunnen staande blijven. Beginnen wij erachter te komen wat de wereld is. Die wereld die ons aantrekt. De wereld die ons lokt. Die ons zoveel belooft. De wereld die in ons hart leeft. En de dichter Guido Gezelle, u kent dat gedicht ongetwijfeld wel, die zegt dat zo heel treffend. Gij bad op een berg alleen. En ik, Heer Jezu, ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. De wereld wil mij achterna. Waar ik ook ga, waar ik ook sta, waarheen ik ook de ogen sla. Dan zou ik in een klooster gaan. Omringd door 4 meters dikke muren. Ik neem die wereld mee. Die wereld die in mijn hart zit. Paulus die gebruikt nogal eens de term wereldgelijkvormigheid. Wij kennen die term ook wel als reformatorische christenen. Wordt de wereld niet gelijkvormig? En we zijn dan al heel snel genoeg met onze reformatorische regeltjes om dan allerlei uiterlijke dingen aan te wijzen. Dan moet een vrouw niet zo en zo gekleed zijn en dan moet een man zo en zo niet gekleed gaan. En we kunnen allerlei dingen aanwijzen, ook in de amusementen enzovoorts. De wereld met al die dingen die ons als reformatorische mensen bedreigen. Wij hebben dan onze eigen regels, ons soort mensen, onze kledingstijl enzovoorts. Daar moet je niet van afwijken, want dan word je wereldgelijkvormig. En ik zeg niet dat het er niks mee te maken heeft, gemeente. Maar wereldgelijkvormigheid, dat heeft niet allereerst te maken met ons uiterlijk. Maar dat is ons denken. Wordt deze wereld niet gelijkvormig waar, maar wordt veranderd in uw gemoed, in uw gedachten, in uw denken. En je kunt ook met een keurige reformatorische buitenkant wereldgelijkvormig zijn. Namelijk hoe je met de ander omgaat. En over de ander praat. En op de ander neerkijkt. Of ook met een reformatorische leefwijze toch heel gericht zijn op de begeerlijkheid der ogen en de begeerlijkheid des vleeses. Eten, drinken, vrolijk zijn, meer en meer hebben en houden, opgaan in het tijdelijke leven. Dat is wereldgelijkvormigheid. Maar de Heere zegt, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in uw gemoed, in je hart. De duivel, de wereld, dat zijn 2 doodsvijanden, maar gemeente, we hebben de ergste nog niet gehad. Want dat is ons eigen vlees, zo staat er. Dat is de meest gemene. Dat is de meest verraderlijke. Kijk, de wereld zou je kunnen zeggen, die zit toch op een bepaalde manier buiten ons. De duivel, dat is een macht buiten ons, maar dat vlees, dat zijn we zelf. Dat is ons eigen ik. Ons eigen ik waarvan we misschien wel eens denken, als nou heel de wereld was zoals ik, als iedereen was zoals ik, dan zou het er in de wereld toch wel heel wat beter mee uitzien. Toch? Want we denken toch vaak best hoog over onszelf. Als we onszelf moeten beschrijven. Als we een levensbeschrijving moeten geven. Of als we iets moeten vertellen over onszelf. Ook bij een nieuwe baan of zo. Dan weten we natuurlijk allerlei mooie dingen op te noemen. Noem eens een paar slechte eigenschappen. Nou, dan moet je goed denken. Maar dat eigen ik. Dat eigen vlees. Die macht en die kracht die de apostel bijvoorbeeld in de Romeinenbrief zo scherp uitschildert en uittekent. En waarvan hij in Romeinen 7 ineens uitroept, wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods. Dat is een vrucht van wedergeboorte, gemeente. Dan loop je niet meer met je eigen ik te koop en voorop en te prijzen en te verheerlijken, maar dan ga je tegen dat eigen ik vechten. Want dan zie je dat dat ook zo'n vijand is. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Dus ook niet zomaar een vijand, maar het is één en al vijandschap. En dat eigen ik, dat vlees, dat ga je leren kennen als je in de spiegel gaat kijken. En dat bedoel ik niet, jongens en meisjes, de spiegel waar je 's ochtends voor staat en je haar gaat kammen en kijken of dat het allemaal goed zit. Maar ik bedoel een andere spiegel, dat is de spiegel van Gods heilige wet. Apostel Jacobus spreekt daar ook over. Die zegt dat is een spiegel waarin je je aangeboren aangezicht gaat zien. Zoals je geestelijk eruit ziet. En als de wet je laat zien door de spiegel wie je bent, dan ga je zien hoe lelijk je geworden bent door de zonde. Melaats, zo zegt de profeet, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Er is niets geheels. Zoals een melaats in de meest ergelijke fase van die ziekte. Allerlei builen die niet uitgedrukt zijn, allerlei zweren. Zo maakt de zonde van de mens een afzichtelijk wezen in geestelijk opzicht. Je aangeboren aangezicht. En de catechismus die wijst er dus op dat deze drie doodvijanden niet ophouden ons aan te vechten. Er is geen wapenstilstand. Er is geen adempauze. Dat gaat maar door nacht en dag. Week in, week uit, jaar in, jaar uit. Ze zijn er, die doodvijanden. Ook wanneer we ze niet zien of als we er geen erg in hebben. Ze liggen altijd op de loer. Altijd zoeken ze een opening naar ons hart. Altijd willen ze ons laten struikelen en altijd willen ze ons laten vallen. En nogmaals, daar heb je van nature geen last van. Maar als de Heer je gaat veranderen, als die een nieuw hart gaat geven, dan word je daar moe van. Want dan brengt hij je in die strijd. Dan geeft hij je oog voor de duivel en voor de wereld en voor de zonde en voor je eigen vlees. En dan moet je dagelijks strijden. En telkens nee zeggen. Nou, daar word je moe van. Er zijn heel veel mensen moe, vermoeid. Stond juist van de week ook weer een berichtje in de krant dat ook jongeren zo vaak moe worden van die smartphone. Moe, omdat dat ding altijd aandacht vraagt. Je kunt het niet tegenhouden om hem toch weer aan te zetten en te kijken of er nog een berichtje is, of er nog iets nieuws is wat je misschien gemist hebt. Je bent er slaaf van. Slaaf van de wereld. Slaaf van je eigen vlees. Slaaf van de boze die daarachter zit. Daar kun je moe van zijn, maar gemeente, van deze geestelijke strijd, daar word je nog veel vermoeider van. Daar hebben we iets van gezien bij die discipelen van vanochtend. Ze sliepen van droefheid, van vermoeidheid, van die geestelijke strijd. Ze hebben het wel geprobeerd om te waken en te bidden, maar het lukte hen niet. En daarom besluit de catechismus dit gebed met de bede: zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uw geestes. Wil ons behouden, wil ons behoeden, zo staat er eigenlijk. Wil ons ervoor bewaren, leid ons niet in die verzoeking. Maar geef ons ook kracht, omdat we sterke wederstand mogen doen. Sterke wederstand, dat wil zeggen dat je de kracht krijgt om te vechten, om de wapens, de geestelijke wapenrusting te mogen dragen en die ook te hanteren. Want toch moet de strijd gestreden worden. En toch roept de Heer Jezus op: waakt en bid, dat ge niet in verzoeking komt. En dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. In onszelf is er geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons opstaat. Alleen als de Geest van genade der gebeden de kracht schenkt door het waarachtig geloof. En Petrus is erachter gekomen dat hij in zichzelf die kracht niet had. Had het zich wel voorgenomen. En had zijn zwaard bij zich. En hij had het gezegd: ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden en ik ben bereid om met u de dood in te gaan. Maar ondertussen viel hij in slaap. Maar hij heeft er toch een beginsel van geleerd. Want zo hebben we het gelezen in zijn brief in 1 Petrus 5. Zijt nuchter. En waakt. Want hij is er op een hardhandige manier achter gekomen dat de tegenstander, de boze, als een briesende leeuw rondgaat en zoekt wie hij zou mogen verslinden. Zijt nuchter en waakt in de gebeden. In het geloof, ziende op de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Want zonder hem kunnen we niets doen. Dat heeft hij uit de mond van Christus gehoord. En hij heeft het door schade en schande moeten erkennen. Zonder hem kan ik niets doen. Sterke wederstand. In het gelovig zien op Jezus. In het ontvangen van de kracht des geestes. Afhankelijk van de bediening van de geest. In het strijden en in het tegenstand doen. En dan met het vooruitzicht. Totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand behouden. Gods volk leeft bij deze twee woorden. Opdat, staat er in eerste instantie, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. En verder komt het eigenlijk niet in dit leven. Opdat ik hier niet onder zal liggen. Maar straks dan breekt het totdat aan. Totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand behouden. En dat is geen misschientje, gemeente, maar dat is een zekerheid. Dat is de christelijke hoop. Er komt een totdat. En uiteindelijk. Hier is het strijden. Hier is het nogal eens onderliggen. Hier is het lijden, hier is het vallen. Maar er komt een dag, dan zal ik de overwinning behalen, niet in mezelf. Maar alleen maar ziende op die overste leidsman en de voleinder des geloofs. Ziende op hem, op wat hij gedaan heeft. Ook daar in de hof van Gethsemane, dat hij de pers alleen getreden heeft. Dat hij de vijanden vertrapt en vermorzelt. Dat hij de duivel, de boze, gebonden heeft. En de wereld heeft overwonnen. Alleen zo ziende op hem, gemeente, komt er een werkelijk vrij en blijmoedig leven. Als we op onszelf zien, en dat gebeurt nogal eens, dan komt Gods kerk niet verder dan de klacht van David. Ik kom nog een keer om in de handen van Saul. Maar als we door het geschonken geloof, geoefend ook in deze wegen, op de overste leidsman en de voleinder mogen zien, en zijn overwinningsroep mogen aanwijzen in de schrift, dan hoor ik David en dan hoor ik dit volk zeggen: met mijn God dring ik door een bende. En met mijn God spring ik over een muur, want Hij heeft overwonnen. Gij, Heere, Gij alleen zijt verwinnaar in de strijd. En Gij geeft uw volk de zegen. Dat is de hoop. Dat is het uitzicht. Dat is het verlangen van een strijdend en van een leidend volk. Gods kerkgemeente gaat geen onzekere toekomst tegemoet. Want ik heb de wereld overwonnen. Heb dan altijd goede moed. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En niemand zal ze uit mijn handen rukken. Wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al waren hij ook gestorven. Amen. Samen op Gods aangezicht. Heere, voordat wij het kerkgebouw verlaten en deze eredienst afsluiten, zoeken wij nog uw aangezicht in onze gebeden. Met het eerbiedige, ootmoedige gebed kon het zijn in ons aller hart Of dat u de prediking wilt achtervolgen met uw zegen en met uw geest wilt bekrachtigen, heiligen en toepassen aan onze harten. Heer, al zou het één woordje zijn wat meegaat de week in die we begonnen zijn. Een woordje uit de prediking, uit de psalmen die we gezongen hebben of uit het gebed dat gebeden is. De zegen die ontvangen is, de wet die gehoord is, de geloofsbelijdenis. Heer, u hebt zoveel middelen ter beschikking. Ach, zou u toch een woord mee willen geven? En zelfs meer dan dat. Gedachten die vasthaken in onze harten. Die ons tot stilstand brengen, die ons bekeren. Die ons tot schrik brengen. Maar ook die vertroosten, die bemoedigen, die onderwijzen, die vertroosten. Want heren, we gaan de week weer in en we weten niet wat er allemaal te wachten staat. We gaan ons werk doen als u het ons het leven geeft. We gaan naar school, in onze gezinnen als we het mogen hebben, in het ambtelijke leven. Er zijn er die een hele moeilijke week tegemoet gaan. Mogen we u heel in het bijzonder bidden voor Tera en voor Arno. Of dat u met hem mee wilt gaan, ook naar de begraafplaats, dat ze daar hun lieve Manuel achter moeten laten. Kon het zijn, heren, dat ze mogen zien op die ouders van Mozes, die hun kind, dat schoon was voor uw aangezicht, niet achterlieten in de Nijl met alle gevaren van die, maar die hem overgaven in uw getrouwe verbondshanden. Dat ze dat op zo'n manier zouden mogen doen, heren. Bij al het verdriet en bij alle verscheurdheid. En dan bidden we ook voor de grootouders. Wilt u ook hen genadig zijn met zo'n verdriet waar ze mee geconfronteerd worden, de familie. Wilt u onze ambtsbroeder van Rijswijk ook alles geven wat hij nodig heeft als hij woorden moet geven in de rouwdienst. En deze dienst moet leiden vanuit uw woord. Schenk ook hem vrijmoedigheid en alles wat hij nodig heeft. En ook de gemeente waar ze lid van zijn, in alle pastorale zorg die verleend moet worden. We bidden u, heren, voor een ieder die lijdt aan ziekte, aan zorgen, problemen op allerlei gebied. Heren, bewaar ons ook voor de zonde. Bewaar ons voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoende dood. Laat uw woord mogen meegaan. Als een lamp voor de voet en een licht op het pad. En zie ons toch aan in de Zoon van uw liefde. Vergeef genadig al het zondige dat ons heeft aangekleefd. Al het onvolkomene dat er was in de prediking, in het horen daarnaar. Laat het hier niet achterblijven, heren, maar geef het een plaats in ons hart. En laat het ons in de binnenkamer voor uw aangezicht brengen. Sterk ons, heren, in alles. En hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het vierde vers zingen wij tot slot. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaard. En wat er verder volgt uit het vierde van Psalm 56. binnen het hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Eerst was het toch nooit?
Nee.